Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radiosignaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van de
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radiosignaal. Het is 2 uur en dat betekent dat we weer een hele speciale gast in de studio hebben. En dat is vandaag Deborah Lauria, van de directeur van Cliëntenbelang Amsterdam. Met haar praten we over haar werkzaamheden en hoe het is gegaan sinds het vorige interview dat we op 3 juni 2021 gehouden hebben. Toen spraken we over de buurteams, de deelname van migrantenorganisaties, belangenbehartiging van onder andere het jongeren, de TED-salons, maar ook over het programma Dromen over Wonen. En ik wil graag met haar praten over hoe dat allemaal verder is gegaan. Ook kijken we samen naar de samenwerking in de provincie, de mogelijkheden om te stemmen voor mensen met een beperking en naar de nabije toekomst, waarin we aandacht hebben voor niet verward, maar onbegrepen gedrag en het jaarevenement dat op 1 juni geagendeerd staat met als thema passende zorg. En naast mij zit Toon, onze vaste columnist, die eens in de zoveel tijd weer een prachtige kobbel weet te produceren. Dit keer met de titel Waardering. Dit alles na de muziek en na agenda en mededelingen.
Oh,
Ja, dit was de single Isole van Rumba de Bogas, Bodas uit oktober 2021. De titel betekent eilanden en is een verwijzing naar de kleine bootjes op de Middellandse Zee. Nou, die kennen we als zeer ontspannen, maar ook als zeer spannend in de zin van de vluchtelingen die hierheen komen op die gammele schuitjes. Maar eilanden is ook een metafoor voor de eenzaamheid. En ik denk dat die twee laatste betekenissen wel samenvallen. We gaan nu luisteren naar agenda en mededelingen van Evelien. Evelien, ga je gang.
Dankjewel, Janine. Nou, er volgt eerst de agenda. Wonen in de stad een basisrecht? Vanavond om 20 uur bent u welkom in Flexbiep, na een inleidend betoog van architect Reimer van Meding over wonen als basisrecht, volgt er een debat. Hoe houden we wonen in de stad bereikbaar en betaalbaar? En wat gebeurt er met de voorraad sociale huurwoningen? Gesprekspartners aan tafel zijn onder andere Minoes Besters, partner van Stipo, team van stedelijke ontwikkeling, ook Sjandar van der Sande van particuliere Coöperatie De Warren op Centrum Eiland Eidburg praat mee, net als het publiek. Gespreksleider is Eidburger Roland Duo. Flexbiep vindt u in de Talbotstraat 46 op Eiburg. Talbotstraat 46 op Eiburg. Toegang is gratis. Een bijdrage is wel gewenst. Herdenking februari staking. Zaterdag 25 februari begint om 16:45 de herdenking van de februari staking op het Jonas Daniel Meijerplein. Dit jaar spreken FNV-voorzitter Tuur Elsinga en Jair Strandes, de voorzitter van het comité. Spoken word artiest Rosianna Salihu houdt een voordracht en Lucky Fons 3 zingt een lied. De dokwerker vindt u aan het Jonas Daniel Meijerplein in de plantage Weesbebuurt. Van huis en naar thuis in. Op maandag 27 februari organiseert Pakhuis de Zwijger om 20 uur een avond over dak- en thuisloosheid en housing first. Eerst een woning en daarna aandacht voor bestaanszekerheid, zorg en meer. Eind 2022 presenteerde staatssecretaris Van Ooyen het Nationaal Actieplan Dakloosheid. De community of alle jongeren thuis bestaande uit 27 jongeren en 27, correctie, bestaande uit jongeren en 27 initiatieven en organisaties. Van Ooyen heeft niet gewacht op de daden. Zij werken al jaren via Housing First, maar het gaat niet vanzelf. Op de bijeenkomst hoort u hoe het al anders kan en welke uitdagingen er zijn die overwonnen moeten worden. Pakhuis de Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade 179. De toegang is gratis. Piet Heinkade 179. De toegang is gratis. Mededelingen. Cliëntenbelang. Heeft u op de website van Cliëntenbelang Amsterdam de column gebrek aan toegankelijke huisvesting, de gevangenis biedt uitkomst, gelezen? Hierin stelt Bart Weggeman, beleidsmedewerker toegankelijkheid en mobiliteit, op originele wijze het gebrek aan toegankelijkheid aan de kaak. Het strafbad geeft recht op een kamertje in het huis van bewaring dat nu toegankelijk gemaakt wordt. Een indicatie of urgentie voor een zorgwoning duurt vele malen langer. Daarnaast zijn in de baaierskosten inwoning geregeld, net als dagbesteding en lotgenotencontact. Heel wat mensen beleven in hun eigen huisarrest door een tekort aan tilliften, rolstoelwoningen, door kapotte liften en meer ellende. Lees zijn prikkelende column op www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. Mediation Amsterdam. Wat hebben de geheime Koreaanse koninklijke inspecteurs uit 1644 te maken met de ombudsman Ononu? En hoe kun je oorvergrotend leren handelen als ambtenaar? Deze en vele andere vragen beantwoordde Munis Ramlal in zijn inspirerende presentatie tijdens de kennisbijeenkomst De Conflictvaardige Stad. Deze werd georganiseerd door Mediation Amsterdam in Monnikendam. Munis Ramal werkt als ombudsman voor de metropoolregio Amsterdam. Ga naar YouTube en typ de conflictvaardige stad en Munis Ramal in. Dit was het nieuws en de mededelingen.
Dankjewel, Evelien. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Oké, dag.
Dag.
Oké, dan ga ik nu praten met Deborah Lauria, directeur en bestuurder van Cliëntenbelang Amsterdam. Welkom.
Dankjewel, goedemiddag.
Goedemiddag, fijn dat je weer tijd hebt vrij weten te maken voor een interview. Het is alweer een poosje geleden. Vorige keer was het juni 2021. Ik heb het even opgezocht en ik heb het nog even nageluisterd van waar we het allemaal over gehad hebben. Maar hoe is het met je?
Goed, dank je.
Ja, en met je werkzaamheden?
Ook goed, volop in beweging, volop in ontwikkeling. Er is altijd genoeg om te doen, genoeg om te vernieuwen ook. Er popt altijd iets op waar je speciaal aandacht aan moet besteden. Of het nou een interne zaak is, geld, bedrijfsvoering of beleidsmatige issues. Er is altijd genoeg te doen bij cliëntenbelang.
Klinkt ook echt als heel veel bij elkaar. Ja. Nu zag ik ergens, ik weet niet meer, een poosje terug, dat je alweer 5 jaar bij cliëntenbelang...
Klopt.
Maar heb je nog iets gedaan aan je lustrum?
Nee, slecht.
Helemaal niks?
Nee. Ik heb wel heel veel felicitaties gekregen via LinkedIn vooral. Dat was wel leuk. Nou, misschien moet dat alsnog met mooi weer in de zomer.
Oh ja.
Dan is het 5,5 jaar ook goed.
Is altijd goed. 5 jaar en 3 maanden is ook goed.
Ook goed.
Ja, oké. Ik had het net al over het vorige interview in juni 2021. Toen spraken we onder andere over de buurteams. Mm-hmm. En de eerste onderzoeksresultaten van de buurteams die zijn erg positief. En er is nog een vervolgonderzoek bezig door mensen van het Centrum van Cliëntonderzoek. We hebben pas iemand gehad, Mireille.
Ja.
Die is bezig met het onderzoek op initiatief van Cliëntenbelang. Want daar werkt zij ook. Maar hoe staat het intussen met de verbinding tussen de formele en de informele zorg? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat we nog zoekende zijn. In de zin dat iedereen het wel wil. De informele partijen die willen heel graag die verbinding hebben met de zorg, met de buurteams. En die zoeken dat contact ook wel op. De buurteams willen het ook. Veel contacten zijn er ook. Die waren er ook al voor de komst van de buurteams. En er waren contacten tussen de MADI's, de organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en de informele zorgpartijen, die waren er ook. Nou, die gaan we door. Nieuwe contacten komen wat moeizamer, langzamer in ieder geval tot stand, omdat de buurteams nog heel erg bezig zijn met het huis op orde krijgen. Dus heel veel ruimte nu nog om nieuwe contacten, nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Dat is er nog niet voldoende. Dat krijgen we ook wel eens te horen, dat informele partijen zich aanmelden bij buurteams en letterlijk het antwoord krijgen. Nog even niet, we zijn er nog niet aan toe. Maar de wil is er wel. Het is duidelijk dat die samenwerking versterkt moet worden.
Ja. En als je het hebt over informele verbanden, heb je het dan over bijvoorbeeld een netwerk van mantelzorgers?
Exact,
of,
ja.
Of zijn er nog andere...
Ja, allerlei soorten en vormen burgerinitiatieven die er zijn. Mensen die uit een buurt samen de krachten bundelen en elkaar helpen. De stadsdorp is daar ook een mooi voorbeeld van. En zo zijn er heel veel op allerlei gebieden.
En heb je er nou ook het idee van dat bijvoorbeeld de roze stadsdorpen participeren die daar ook in?
Daar heb ik nog niet zo goed zicht op. Ik denk minder. Ik denk dat dat nog meer geïsoleerd is ten opzichte van de rest.
Ja.
Dat is een hele goede zin. Ik denk dat dat ook wel bevorderd moet worden. Meer geïntegreerd in het geheel.
Ja, ja, ik las er niks over. En in april komt er iemand van de nieuwe voorzitter van de roze stadsdorp hier.
Ah, wat goed.
Ja, ik ga dat eens vragen.
Ja,
en anders stuur ik hem naar jou toe.
Ja, heel goed.
Oké.
Altijd goed om verbindingen te leggen.
Zeker. We hadden het vorige keer ook over de participatie en de benadering van migrantenorganisaties. Nou is er wel het een en ander al gebeurd. Ook via die buurteams en de speerpunt mantelzorg. Er is contact met Asadaka en de Brug en de Gouden Mannen.
Ja,
ook mooi.
Zeker.
Ja. Heb je nog een plan ontwikkeld om dat verder te verdiepen? Of is het iets wat vanzelf aangroeit?
Nou, vanzelf groeit het niet. Meer op natuurlijke wijze, eventueel afhankelijk van hoe je de activiteiten organiseert. Daar werken we wel bewuster aan. Op twee manieren. Met het gebiedsgericht werken hebben we ook gezegd dat het moet juist erop gericht zijn dat wij een groter bereik gaan hebben als cliëntenbelang. Dus dat we niet blijven hangen bij de actieve leden. Het zijn er genoeg, zo rond de 200 binnen cliëntenbelang. Dat is fantastisch mooi. Maar we weten dat we met die 200 nog niet een volledige representativiteit hebben van de stad. En dat we dus ook outreachend, zoals het heet, naar de stad toe moeten gaan om andere mensen te bereiken. Ook nieuwe mensen, nieuwe geluiden, nieuwe stemmen te kunnen horen. Zeker van migranten, maar ook andere groepen die we minder bereiken. Dus met dat stadsgericht werken, gebiedsgericht werken, proberen we meer naar de mensen toe te komen. En ook daarnaast zijn we begonnen met het organiseren van wat we noemen informele bijeenkomsten. Ook op buurtniveau. Dus rolerend overal in de stad en ook overigens buiten de stad willen we dat gaan doen. Om ook op die manier in dialoog, in contact te komen met andere mensen. En waarbij we zeker specifieke aandacht hebben voor migranten.
Ja. En dat als je eenmaal dat contact hebt, komt er dan ook wel vanuit de andere kant een initiatief?
Soms wel. Er moet natuurlijk wel iets spelen. Ze moeten een specifieke behoefte hebben waarbij ze geholpen willen worden. De steun van cliëntenbelang of hulp op de een of de andere manier. En dan vind je elkaar op een heel concreet issue. En dan ga je concreet samenwerken aan iets. En dan ontstaat er samenwerking en dan zijn die verbindingen, is dat contact goed ingebed in de organisatie. En dan gaat het door. Je moet beginnen met iets concreets.
Ja, nou, ik zag wel een mooie foto van jou op bezoek bij Asadaka.
Ja, zeker. En bij de brug inderdaad. En met de Gouden Mannen hebben we een hele mooie bijeenkomst georganiseerd in november.
Kun je zeggen wat het is, Gouden Mannen?
Ja, ik hoop het dat ik het kan zeggen. Ja. Het is in ieder geval een heel mooi initiatief die Stichting Gouden Mannen richt zich op wat ouderen, maar in ieder geval mannen met een migrantenachtergrond die hier op de een of andere manier hun plek niet hebben kunnen vinden of niet meer, want dat kan ook. Hmm. Ja, door bijvoorbeeld een scheiding en daardoor dakloos raken, ontwricht enzovoort en dus de weg even niet meer vinden. En die dankzij trainingen en allerlei activiteiten die voor en met hen worden georganiseerd weer in hun krachten weten te komen en kunnen laten zien dat ze een hart van goud hebben.
Ah, dat is de goud dan.
Dat is het goud, ja. En dat is heel mooi. Ja. En onlangs hadden we een mooie bijeenkomst georganiseerd door de GGD hier in Amsterdam. Het ging over gezond leven en welke barrières er zijn soms om gezond te kunnen leven. En we hebben onder andere een gouden man uitgenodigd om te komen vertellen waarom met hem een tijd niet was gelukt en nu weer wel. En het was fantastisch om te horen wat er allemaal gebeurt. Kan gebeuren dus aan ieder van ons. In dit geval gaat het om een ex-vluchteling. Dus nou ja, er had natuurlijk een heel verleden achter, maar wel hoog opgeleid en prima gestart. Dat was ook zo'n voorbeeld door een scheiding en niet meer een thuis te hebben. Sorry. En op zoek moeten gaan naar een nieuwe manier van organiseren van leven en tijd ook niet gezond hebben kunnen leven. Terwijl die man hoog opgeleid is, oorspronkelijk niet uit armoede kwam. De klassieke vooroordelen die we hebben, het zijn mensen die geen geld hebben, die niet beseffen wat gezond eten is en dat je moet bewegen. Dat is het niet, lang niet altijd. Er zijn heel veel redenen waarom je niet gezond leeft op een bepaald moment. Omdat je hoofd te vol is, omdat je die mentale kracht soms niet hebt om het te kunnen doen.
Of je hebt misschien geen huis, waardoor je niet kan koken.
Huis is zo bazaal natuurlijk, absoluut. Randvoorwaardelijk, ja.
Ja. Oké, en een ander punt is de belangenbehartiging van jongeren. Allereerst wil ik zeggen dat de groepen die zich daarmee bezighouden in Noord-Holland, die hebben een prachtig boek gemaakt. Ik wil je wat vertellen.
Ja.
Die hebben we ook in de uitzending gehad. En die maken daardoor heel erg duidelijk van wat je als rugzak meeneemt in je leven, dat heel lang duurt voordat je daarmee verder kan. En die hebben echt hele eerlijke verhalen verteld en ook de locaties laten zien van waar ze geleefd hebben als jongeren. En ja, die zijn daar weer teruggegaan en dat is ook allemaal met foto's vastgelegd, maar ook met verhalen.
Absoluut een aanrader. Is nog te bestellen via onze website.
Oh, nou, dat is mooi. Ja. En er zijn intussen in Noord-Holland best wel veel organisaties van jongeren. Maar ik vroeg me af, speelt daar bijvoorbeeld ook de problemen die de jeugdzorg kent? Zijn die daar dan ook mee bezig?
De groepen die wij ondersteunen, in, met name in Horen en in Alkmaar, dat zijn de jongerenplatforms die wij hebben geholpen om überhaupt opgericht te worden en nu zelfstandig verder te kunnen werken. Die houden zich vooralsnog met name bezig met het ontwikkelen van een inclusieagenda in de eigen regio. Dus in die twee regio's. En dit jaar zijn we net begonnen met een project daar en ook in Heemskerk met de jongeren. Raden, wilde ik zeggen, platforms. En gaan we dus concreet werken aan een inclusieagenda, want die ontbreekt daar in die drie regio's. En dat is de eerste stap wat ons betreft. Daarna moet het nog veel breder gaan worden. Maar het begint met überhaupt het betrekken van de jongeren zelf bij het maken van beleid en bij het invoeren van voorzieningen en het werken aan verbeteringen.
Ja. En als cliëntenbelang zelf, worden daar wel acties ondernomen om die zorg van 18-jarigen door te laten lopen?
Ja, nou ja, je doet op de overgang van minder. Ja, zeker. Heel actueel onderwerp. Er wordt wel een en ander daarop ondernomen door de aanbieders, door de gemeente. Maar het blijft absoluut een heel belangrijk punt, aandachtspunt. En heel vaak zijn er problemen. Want om te beginnen, als je in de onder de jeugdzorgwet valt, dus in de jeugdzorg heb je alles vanuit één bron, één financieringsbron en één wet is geregeld. Dus heb je in die zin één loket. Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, dan wordt de zorg verspreid over verschillende wetten, verschillende financieringsbronnen, verschillende aanbieders, verschillende loketten. Nou, zo van de een op de andere dag verandert heel veel. Heb je heel veel verantwoordelijkheden. Ja. Niet alleen zorgen, moet je van alles ook zelfstandig gaan regelen. De WMO gaat ervan uit dat dat de ouders niet meer betrokken zijn bij zorg. Want je bent volwassen en het gaat om jou. Dus er wordt alleen met de jongeren gesproken. Maar heel vaak is die overgang te abrupt. Gaat veel te snel en zijn jongeren helemaal niet voorbereid op al die veranderingen.
Ja.
Dus het blijft een heel belangrijk punt om te blijven agenderen ook. Wie is nou in de lead bijvoorbeeld? Dat is helemaal niet zo helder. En worden wel of niet die ouders betrokken? Vaak willen de ouders wel, vaak willen de jongeren dat zelf ook. Maar spreken dat bijvoorbeeld niet uit? En dan worden de ouders toch minder betrokken. En niet altijd is dat goed.
Nee.
Andersom kan het ook.
Maar jullie zijn er wel mee bezig op?
In ieder geval hier in Amsterdam heel erg, vanuit het jeugdplatform zeker. Ja.
Nou, dat is heel mooi. En jullie hebben. Kun je al iets zeggen over de TEDx-salons voor werkgevers om meer mensen met een beperking in dienst te nemen?
Dat is nog niet gelukt. En we hebben afgelopen periode helaas ook minder TEDx-salons georganiseerd. Dat is heel erg jammer. We deden dat vooral vanuit het programma Stigmag. Een programma van waaruit wij werken aan het wegnemen van stigma's. Met name rondom GGZ, mensen met een GGZ-achtergrond. Maar ook breder dan dat. Dat programma werd gefinancierd op basis van een projectfinanciering. En die projectperiode is afgelopen. En nieuwe financiering is nog niet gevonden voor continuering daarvan. Er zijn wel veel partijen die daarmee verder willen. Om hele concrete afspraken hebben we helaas nog niet kunnen maken. We laten het niet los, want het is nog steeds hard nodig. En er is heel veel behoefte daaraan.
Ja.
Maar zodoende hebben we daarom ook de TEDx-salons minder georganiseerd.
Ja, dat komt misschien wel weer als er ergens financiën vandaan.
Als het aan mij ligt, heel graag.
Ja, oké. Tot slot van dit blok. Vorig jaar was er de dag Dromen over wonen. Hoe is het programma verder gegaan?
Een beetje anders dan hoe we dat hadden bedacht. Wij wilden een convenant destijds. Tijdens dat congres hebben we een convenant gelanceerd. Daarin wilden we drie dingen bereiken. Dat waren die drie beloftes die ik toen, tenminste de voornemens, wat ik niet nog kon benoemen. Dat was het willen aangaan van een convenant, nummer één. Waarin staat dat hoorden we net bij de het lezen van de nieuws ook. Wonen is een basisrecht. Vanuit de mensenrechtenbenadering, het is een basale voorziening die je aan iedereen moet kunnen bieden. En dat betekent dus ook dat iedereen, ook met een beperking, welke beperking, ook over een geschikte woning moet kunnen beschikken. Punt. Dus dat dat een van de uitgangspunten zou zijn voor iedereen. Ten tweede dat het altijd dus gebaseerd zou zijn op checklists of handreikingen om het inclusief te maken voor iedereen. En nummer drie, waarbij ervaringsdeskundigen van begin af aan betrokken zijn. Bij alle ontwikkelingen, bij het ontwerp, het maken van plannen, het uitvoeren van plannen en het ook evalueren van gebouwen en buurten die of nieuw gebouwd worden of gerestaureerd worden.
Ja, maar...
Nou, het aangaan van een convenant is een ingewikkeld iets. Want het is een verplichting die je dan aangaat en waarop je ook op afgerekend wordt. Dat was een hele snelle stap voor veel partijen. Vooral voor de woningcorporaties. Die vonden ook op dat moment dat ze al aan heel veel convenanten moeten voldoen. En ze zaten niet zozeer te wachten op een nieuw convenant. Dat was jammer. We hebben het niet losgelaten. Misschien komt het op een later moment. Maar het besef kwam duidelijk. Er is eerst veel meer voorbereidend werk nodig. Voordat we op dat punt kunnen komen. Wat we ondertussen zijn gaan doen. Is geweest heel concreet actief participeren in woonzorgprogramma's, projecten. Bijvoorbeeld bij ontwikkelingen van nieuwe buurten. Zoals op Eiburg. Met Strandeiland in Noord bij het Hamerkwartier. In Zuidoost hebben we ook twee projecten waar we in participeren. En waarin we met ervaringsdeskundigen aan tafel zitten. Bij de tekentafels en bij het maken van beslissingen. Laten we dus de ervaringsdeskundigen zeggen wat nodig is om een buurt. Niet alleen een huis overigens. Maar de hele buurt zowel fysiek als sociaal toegankelijk te maken.
Zo.
En daarin maken we wel stappen. En op die manier proberen we te laten zien, het kan echt. En het kan op deze manier. En het levert alleen maar mooie resultaten op. Dit is hoe we het moeten willen, altijd en overal. Gemeente, jij mag dus deze eisen ook stellen aan projectontwikkelaars, als het kan, in ieder geval aan woningcorporaties. Jij moet vereisen dat het op die manier gebouwd wordt. Daarmee wordt de stad en hopelijk heel Nederland uiteindelijk inclusiever. Dat is wat we willen met z'n allen.
Ja.
En op die manier misschien die stap naar dat convenant, zich als het maar gebeurt.
Ja, maar ik denk dat je dan veel sterker staat. Als je zulke goede voorbeelden al hebt, dan valt er ook weinig aan te ontkennen dat dat dus niet kan.
Exact.
Ja. Ja.
Het zijn alleen wel lange trajecten en een wijk bouwen. Wat ik noemde zijn allemaal nieuwbouwprojecten, hele wijken. Dus het duurt jaren voordat je een eindproduct hebt en met de hele concrete en tastbare resultaten kunt komen. Maar we zitten nu aan tafel, dat was stap nummer 1. En we dragen continu bij. Dat is heel mooi.
Ja, hartstikke fijn.
En we zijn ook een hele mooie ontwikkeling is dat we samen met iedereen, de landelijke koepel, zijn we bezig met het schrijven van een handreiking. En wat we willen daarmee is dat de bouwplannen van minister De Jonge nu altijd vergezeld worden met zo'n handleiding voor inclusief bouwen.
Ja, dat je echt inhoud geeft aan wat er nodig is in voor bepaalde groepen.
Ja, hoe doe je dat?
Groepen die steeds groter worden, denk ik.
Zeker.
Ja.
Bijvoorbeeld ouderen, om maar iets te noemen.
We worden er niet jonger op.
Nee.
Nee. We gaan even luisteren naar een groep en dat zijn ook geen jonkies meer. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind and open up the door. Be Ja, we komen eraan hoor, Beatles. Dat nummer uit 1965 van het gelijknamige album. En geschreven door John Lennon, maar toegeschreven of toegenomen of naar jezelf toegebracht naar Lennon en McCartney. In een periode waarin Lennon erg onzeker en depressief was. We gaan nu luisteren naar de altijd vrolijke Toon van der A met zijn columnwaardering.
Onze vorige keer luisteraars, en ik bedoel daarmee 8 december, zou ik mijn 150ste column uitspreken. In plaats daarvan werd de hele uitzending feestelijk aan mijn persoontje gewijd, aangezien ik vanaf het begin bij Radiosignaal betrokken ben geweest. Oude hap dus. Mijn echte 150ste column is dan ook waarmee ik op dit moment bezig ben, al is dat niet meer zo rete spannend. Maar ik gloei nogal na van de waarderende woorden die toen uitgesproken zijn. Wat een feest voor mijn ego. Mijn dank aan de toen in de studio aanwezige Janine, Olga, Pleun, Michiel en Beb, die mijn warme waardering verdienen voor de warme waardering die ze me toen bezorgden. Als iemand nog begrijpt wat ik bedoel. Ik zelf heb nooit te klagen gehad over waardering voor mijn doen en laten. Heel anders bijvoorbeeld dan mijn moeder, van wie het vanzelfsprekend werd verwacht dat zij haar gezondheid en ambities opofferde aan ons gezin. Zoals zoveel huisvrouwen in mijn jonge jaren deden. Dat was in de jaren 1950 en daaromtrent. Nou was het helemaal een tijdperk van niet lullen maar poetsen. Neem nu mijn oom Gerard, die ontiegelijk goed was geweest in de oorlog, maar waarover nauwelijks werd gesproken. Of mijn vader zelf, die vlak na de oorlog als kampenwaker weigerde om gearresteerde NSB'ers te mishandelen, wat hem eerder op kritiek kwam te staan dan op waardering. Deze heldendaad kwam mij pas later ter oren en ik betreur nog steeds dat ik hem er onvoldoende voor heb geprezen. Voor korte en spectaculaire reddingsacties was daarentegen wel aandacht hoor. Zoals in het klassieke geval van kind uit het water opvissen. In ons geval betrof dat mijn broer Jan, het riviertje de Dommel en het onvoorzichtige burgmeisje Hanneke. Dat leverde het mooie maar ongefotografeerde moment op van slikkende ouders en wel 10 gulden voor mijn broer. Nou zag in die tijd de Dommel gitzwart van de chemicaliën, dus het arme kind heeft later vast een derde oor gekregen of waanzinnig nageslacht, maar dit terzijde. In de omgangscultuur en de mediatechniek van tegenwoordig is veel meer ruimte voor nadrukkelijke waardering. In het privédomein, in maatschappelijke organisaties of van overheidswegen. Wat dat laatste betreft wil ik graag op de ridderorde zoals verstrekt aan Dini Glas voor haar vele vrijwilligerswerk wijzen. Onder andere als een van de oprichters van Radio Signaal. Helaas moeten we bij het woord waardering tegenwoordig, of waarschijnlijk sinds het begin der mensheid, ook denken aan schijnheilige of goedkope waardering. Zoals voor het zorgpersoneel in coronatijd, dat dankbare spandoeken te zien kreeg, maar nauwelijks een beter gevuld loonzakje. Ja, dat kwam van verschillende afzenders, maar toch. Een laatste ongewaardeerde groep vormen de vele patiënten met lichamelijke of geestelijke problemen die hun lijden vaak heldhaftig verbijten. En helemaal als laatste de mensen met ogenschijnlijk geringe talenten en een geringe bijdrage aan de maatschappij. Ik roep u op om zo iemand op te sporen en naar hem of haar uw waardering uit te spreken. Het kan niet schelen waarvoor. Want zonder waardering kan geen mens leven.
Thank you.
Ja, dat was een heel mooi stuk van het concert voor piano en orkest van Edvard Grieg. Een Noorse componist en hij leefde van 1843 tot 1907. En bij ons weten heeft hij qua waardering niets te klagen gehad. En van volgens Toon is het ook een lekker stuk. Het is maar dat u het weet. We gaan verder met het interview met Deborah Lauria, directeur cliëntenbelang en bestuurder. Daarnet vorige blok hadden we het al over samenwerking in Noord-Holland voor wat betreft jongeren. Ik vroeg me af, is dat ook zo voor ouderen bijvoorbeeld?
Nog niet. Wij hopen dat we onze activiteiten en onze diensten aanbod kunnen uitbreiden. Ik vertelde net dat we bezig zijn met het ontwikkelen van een inclusieagenda voor 3 regio's. In ieder geval om te beginnen bij die 3 gemeenten, Horen, Alkmaar en Heemskerk. Daarna willen we verder in de regio, dus de aanpalende gemeenten. En we willen behalve geografisch ook uitbreiding van de doelgroepen. Dus beginnen bij jongeren. Maar hopelijk komen we ook aan de ouderen, ook buiten Amsterdam.
Ja, ja. Nou, duidelijk. En de verkiezingen die staan nu voor de deur. Het heeft natuurlijk alles te maken met de provincies. Maar over het stemmen zelf. Is er al wat meer ontwikkeling bij de mogelijkheden om te gaan stemmen voor mensen met een beperking of mensen met problemen om te zien?
Ja, die zijn er gelukkig wel. Er zijn steeds meer lokale stemlokalen die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers in ieder geval. Er zijn ook duidelijke flyers, in ieder geval hier in Amsterdam een hele mooie flyer waarin je kunt zien vooraf welke stemlokalen er zijn waar en of die toegankelijk zijn voor rolstoelers of die voorzien zijn van een parkeerplek in ieder geval voor gehandicapten of niet, of het makkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. En in ieder geval in Amsterdam zijn er ook in alle stadsloketten de zogenaamde stemmallen. En dat zijn zeilen waarmee ook slechtzienden en blinden makkelijker zelfstandig kunnen stemmen. En je legt het stembiljet op zo'n zeil. En dat is voorzien van gaten waardoor je kunt voelen met je vingers. En in braille zijn er cijfers gekoppeld aan de politieke partijen. En je kunt dus het is ook een box die praat tegen je. Nou ja, en met die begeleiding dus kun je zelfstandig kiezen en stemmen. Dat is heel erg mooi. We zijn blij dat dat ook in alle stadsdelen aanwezig is. Want de dreiging was er om dat te reduceren in Amsterdam naar 1 centrale plek voor blinden, slechtzienden. En we zijn blij dat het in ieder geval wel op stadsdeelniveau is behouden.
Ja, nou, dat is wel goed, maar ook wel iets om verder uit te breiden lijkt me.
Absoluut. Daarbuiten heb ik het minder scherp hoeveel, maar op de website van de VNG is te zien dat in ieder geval 82 gemeenten gebruik maken van zo'n hulpmiddel. Waarmee dus mensen met een visuele beperking in het algemeen zelfstandig en ook uiteraard met behoud van stemgeheim, want dat is ook heel erg belangrijk, hun stem kunnen uitbrengen.
Ja.
Dat is een hele positieve ontwikkeling.
Nou, gesproken over geheim. Ja, geheim heeft natuurlijk alles te maken met privacy. En ik stuitte bij het zoeken op wat te doen is in de provincie op een woonzorgwijzer. En daarmee is er in één oogopslag te zien op in welke buurt er mensen zijn met welke ziektes, welke beperkingen. In eerste instantie dacht ik van wauw, zo kun je zorg op maat bijvoorbeeld ontwikkelen. En in tweede instantie dacht ik van dat is eigenlijk wel hartstikke eng. Hoe kijk jij daar tegenaan vanuit het idee van privacy?
Op dezelfde manier, datagedreven zoals het heet, werken ook in de zorg bieden heel veel mogelijkheden, ook mogelijkheden voor verbeteringen. Bijvoorbeeld dat je meer investeert in wijken en buurten waar het meer nodig is om te investeren in zorg en welzijn van mensen. En aan de andere kant heeft de 2 enge aspecten. De eentje is de schending van de privacy inderdaad. Dus die moeten heel erg goed gewaarborgd worden. Dus het delen van dergelijke informatie, als dat anoniem gaat, dan kan dat wel. Dan wel met toestemming van betrokkenen, dan is het ook prima. Maar niet zonder meer en niet zomaar. Dus dat, is, dat blijft een heel serieus punt van aandacht.
Ja.
Waar ik ook wel bang voor ben, als je alleen datagedreven werkt, baseer je beslissingen op gegevens die beschikbaar zijn. En de gegevens die beschikbaar zijn, zijn de gegevens die we kennen. Maar we weten niet wat we niet weten. En als we dus alleen belangrijke besluiten blijven baseren op bekende gegevens, lopen we op zijn minst het risico dat we groepen, burgers, blijven uitsluiten van zorg. Van de zorg die ze nodig hebben. Want over zorgmeiders bijvoorbeeld hebben we nergens of heel weinig data beschikbaar. Hoe kom je aan die behoeften weer tegemoet?
Ja.
Of mensen die zich weinig melden bij zorgaanbieders, al bij de eerste lijn. Je noemde net in het vorige blok het Centrum voor Cliëntervaringen. Even langer geleden hebben we van daaruit een onderzoek gedaan naar gedrag van burgers in twee verschillende stadsdelen, Zuidoost en West, of Nieuw-West. En de verschillen waren, in het ene stadsdeel gaan mensen heel erg vaak naar de huisarts.
Oh ja.
Ja, blijkbaar ook wanneer ze niet een huisarts of überhaupt een zorgverlener nodig hebben, maar iets anders aan de hand is. Alleen ze weten niet waar ze wel naartoe kunnen of moeten. En dan maken ze te veel gebruik van de zorg, onevenredig, met de consequenties van dien. En in een ander stadsdeel gaan mensen veel te weinig naar de huisarts en gaan pas naar een zorgaanbieder op het moment dat de zorgvraag al heel erg groot is geworden. Te groot of onnodig groot in ieder geval. Met ook alle consequenties van die. En het was interessant om te onderzoeken waar ligt het aan. En wat kun je eraan doen om beide beter in balans te brengen. Nou, je hebt dus ook groepen die te weinig naar zorgverleners gaan. Die data, die hebben we dus ook niet. Dus we weten ook niet wat we aan die mensen moeten bieden. Dus ik wil altijd ervoor waken, datagedreven betekent toch ook wel een beetje te veel uitgaan van labels die we plakken bij mensen en ook van de beperkte informatie die je, ook al is het er alsmaar meer tegenwoordig, maar toch begrensde informatie die we hebben over mensen. En laten we niet vergeten dat we ook een deel niet weten en dat we daar ook wel onderzoek naar moeten doen.
Ja. Nou, het is best kans dat alle informatie die er is, dat of komt van de zorgverzekeraar,
ja,
of van de huisartsen, of van de patiëntendossiers.
Ja.
Maar je weet het niet.
Nee.
Nee. Maar ik vind het wel een goeie, want je weet niet wat je niet weet.
Ja.
Ja.
Dat moeten we niet vergeten.
Nee. Maar ik vind het op zich wel een ontwikkeling die we in de gaten moeten houden.
Zeker. Hier in Amsterdam heeft het dus een heel goede ontwikkeling gebracht. Want er is besloten om in de drie stadsdelen die met meer achterstanden kampen, daar dus meer te investeren. Dat is goed.
Dus en investeren in wat dan?
Ook in zorg. Ook letterlijk in uitgaven voor zorg.
Maar die zijn verhoogd of veranderd?
Allebei. In die drie stadsdelen zijn er of worden masterplannen, zoals het heet, ontwikkeld. En nou ja, dat is een integrale aanpak van heel veel problemen. En gaat er dus ook meer geld voor de zorg naartoe, onder andere.
Ja, en dat is in West en Zuidoost?
Nieuw-West, Zuidoost en Noord.
Noord, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Ja, even kijken naar de nabije toekomst. We hadden het over niet verward, maar onbegrepen gedrag. Dat beter is dan te zeggen dat iemand verward is.
Ja.
Iemand heeft een verwarring. Ook als het er al is. En nu wordt het niet snappen centraal gezet.
Ja.
Dus wij zijn eigenlijk degene die wat zouden moeten veranderen.
Ja.
Ja, vind ik op zich wel mooi. Nu zag ik in een interview met jou in de Telegraaf. Vond ik wel een mooi voorbeeld. Want daar ging het over iemand die bijvoorbeeld in een winkel steelt. Nou, wat gebeurt er dan? Er wordt de politie gebeld. Diegene wordt afgevoerd. Die belandt in een cel, et cetera, et cetera. En jij zegt eigenlijk van, je zou een gesprekje moeten aangaan met diegene en vragen van, goh, hoe zit het eigenlijk met uw financiën? Of waarom steelt u? Ja. Hoe zijn uw woonomstandigheden? En dat je vanuit dat punt kijkt wat je voor zo'n persoon zou kunnen doen. Ik vroeg me af, is dit niet iets voor een nieuwe campagne?
Nou, misschien wel inderdaad. We hebben op kleinschalig, als je wilt, campagne gevoerd met de projecten waar dit voorbeeld vandaan komt. We hebben dialoogsessies, ontmoetingen georganiseerd tussen ervaringsdeskundigen en personeel van winkels en van banken ook. Baliemedewerkers van banken. Om aan dat bewustzijn te werken, aan bewustwording te werken. Waarom vertoont iemand gedrag dat je niet begrijpt? Veroordeel dat niet. Of beoordeel dat niet en heb geen vooroordelen over het gedrag. Vraag naar de reden waarom, dan begrijp je veel meer en dan helpen we elkaar. En helpen we ook elkaar door dat negatieve imago weg te nemen. En dat gevoel van angst dat door de media in ieder geval heel veel wordt gecreëerd. Alsof iedereen met onbegrepen gedrag onveilig zou zijn voor de hele maatschappij. Dat zijn de uitzonderingen en dat is maar een heel klein deel van de bevolking, ook van de personen met onbegrepen gedrag. Daar moeten we niet bang voor zijn. Als het nodig is, moet natuurlijk de politie aan te pas komen. Maar meestal is een goed gesprek oprecht geïnteresseerd in de persoon, waarom iemand iets doet, een veel betere sleutel tot verbeteringen.
Ja, maar het lijkt me ook wel iets voor een sierencampagne.
Nou, misschien moeten we sieren opzoeken en kijken of we samen iets kunnen doen. Wat een goed idee, leuk.
Ja, lijkt me heel goed. Ga je tenminste in een andere richting iets ontwikkelen in plaats van alleen maar te straffen. En
exact, ja. Ja. En ook voorkomen.
Ja, je moet natuurlijk niet zo dat als iemand een bank gaat beroven, dat je dan gaat vragen wat de thuisomstandigheden zijn. Maar ik bedoel, er zit ook een limiet aan. Maar
natuurlijk, nee, als het onveilig wordt, moet je de politie vooral erbij roepen. En snel ook.
Ja. Ja, ik zie daar wel wat in. Ja. Een ander iets wat staat te wachten op vrij korte termijn. Dat is op 1 juni. Een nieuw jaar evenement met als thema passende zorg.
Ja.
Van waar dit thema? Licht eens toe als je wil.
Ja. Nou, omdat goede zorg ons al sinds jaar en dag bezighoudt natuurlijk. En we veel doen om de zorg te verbeteren. Afgelopen juni is ook een kader passende zorg uitgebracht door het ministerie van VWS. Daarin wordt duidelijk gemaakt hoe tegen de zorg aangekeken wordt voor de toekomst. Passende zorg is zorg die waarde toevoegt aan het leven van mensen, is het uitgangspunt. Dus zorg moet de kwaliteit van leven behouden of verhogen. Dat lijkt me een heel mooi uitgangspunt. En dat betekent dat het een maatschappelijke opgave met zich meebrengt. Dat is wat VWS ook zegt. En allereerst, en dan noemen ze drie dingen. Allereerst moet de zorg mensgericht zijn. En dan ook houdbaar, bijvoorbeeld financieel, qua personeel. Maatschappelijk ook en duurzaam. Dat is ook wel een hele mooie, een kleine zijstap. Dus ook vanuit de zorg moet meer aan het milieu worden gedacht. Dat vind ik prachtig. Wij richten ons vooral op dat mensgerichte. Dus dat betekent dat je bij passende zorg kijkt, veel meer kijkt naar wat wil de persoon die ik voor me heb. We zijn wel al overgestapt van alleen naar de protocollen kijken. Dat was vroeger kwaliteit. Dan zijn we gegaan naar samen beslissen. Dat is al een hele goede stap geweest. En nu moeten we weer de volgende stap maken. Behalve dat het een heel maatschappelijk issue is geworden. Hoe richten we de zorg goed in? Maar daarnaast ook mensgericht samen met de persoon kijken. Wat is voor jou kwaliteit van leven? En welke beslissingen wil jij maken? Met advies van de zorgprofessional. Die natuurlijk altijd de eigen verantwoordelijkheid daarin draagt. Maar zonder voorbij te gaan aan wat de mens primair wil.
Ja.
Dus erg kijken naar, goed luisteren, oprecht luisteren naar wie je tegenover je hebt.
En aan wat voor een soort organisaties denk je dan om daarbij uit te nodigen?
Voor het congres willen we natuurlijk alle zorgaanbieders van deze regio uitnodigen. Natuurlijk ook de gemeente die daarin een rol speelt. Want het is natuurlijk niet alleen de zorg van de ziekenhuizen. Het is zorg in de hele breedte, dus ook WMO. Dus er komt ook heel veel gemeentelijk beleid aan te pas. Heel veel professionals, natuurlijk ook van de buurteams. We hadden aan het begin ook over de verbinding tussen formeel en informele zorg. En ook de verbinding tussen zorg en sociaal domein is een hele essentiële hierbij. Dat is ook wat daaronder verstaan wordt. Dus eigenlijk alle spelers in het veld, naast uiteraard onze eigen lidorganisaties, de actieve leden en alle overige belangstellenden.
Ja.
Iedereen is welkom.
Maar hou je dan in eerste instantie een soort open microfoon? Zoals dat bij muzikanten gaat. Die brengen dan een nummer waar ze op dat moment mee bezig zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat je tegen de zaal zegt van nou, vertel maar, wat heb je nodig?
Dat gaan we in ieder geval goed voorbereiden. We zullen zeker de verhalen altijd centraal stellen. Dat is sowieso de werkwijze van cliëntenbelang. Wat zijn de verhalen van mensen? Want daar gaat het om. Het is geen papieren werk, helemaal in de zorg. Wij beginnen altijd met de ervaringen van mensen. Ik heb onlangs, alweer een paar maanden geleden, met een van onze eigen vrijwilligers gesproken. En die vertelde heel veel zorg nodig te hebben, ook wel te krijgen. Deels langdurige zorg, deels WMO. En deze vrijwilliger, die zit in een rolstoel en doet heel veel vrijwilligerswerk.
Ik hoor de tune al.
Ah, we moeten afronden. Ja. Nou, die krijgt niet helemaal de zorg die ze wel wil, terwijl ze heel veel zorg vraagt. Eigenlijk wil ze minder zorg, maar andere zorg. En daar moeten we naartoe.
Ja. Nou, met deze woorden besluiten we de uitzending. Heel hartelijk bedankt voor je komst en voor alle informatie. En ik zie uit naar die dag. Zeker. Ja.
Heel graag tot dan.
Oké.
Bedankt.
En de link over hoe je goed kunt stemmen wanneer je beperkt bent, dat komt op Facebook, maar ook op de website van cliëntenbelangamsterdam.nl. Met dank aan Deborah en Lauria, Toon van der A, Michiel, Beb en Evelien kwam deze uitzending tot stand. Volgende week is schrijver, columnist, onderzoeker Reza Kartozen-Wong te gast. En hij schreef samen met zijn vrouw een aantal kinderboeken, waaronder Waar is mijn noedelsoep en Gebakken rijst met van alles en nog wat. En het zijn boeken bestemd voor kinderen voor meer diversiteit en inclusiviteit. Kijk voor aankondigingen van uitzendingen op Facebook en Twitter. En kijk op www.cliëntenbelangamsterdam.nl. Beste mensen, hou elkaar in de gaten. En luister volgende week gewoon weer. Dag!